Benneke? Ja. Kijk. Het is wel een start met allemaal hobbels. Dat is om je zeker te laten voelen. Hè? Om, nou, de afgelopen keer dat ik hier preekte, heb ik het onder andere over Mozes gehad. Hè? En dat ging dan over Exodus 3, bij die brandende doornstruik. Dat weten we nog allemaal. Jullie kunnen het verhaal wel uit de Bijbel. Ja, ja, dat verhaal kennen we wel. Hè? En als Mozes die struik benadert, zeg maar, hij ziet dat en hij denkt, hoe kan dat? Een doornstruik, nou, hout brandt, hè, maar doornstruiken die zijn in één keer weg. Hè. In het vuur, dan is het weg. Die verteert niet, hij gaat kijken, want hij is nieuwsgierig van wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dan loopt hij er naartoe en dan zegt God tegen Mozes, Mozes, Mozes. En dan zegt hij, hier ben ik. Hier ben ik. En dan moet hij zijn sandaal uit doen en dan gaat God tot hem spreken. Het interessante van dat stuk is, van dat gedeelte is, dat Mozes, of God spreekt Mozes aan. En Mozes staat als het ware klaar. Hier ben ik. Als God spreekt, dan zijn velen van ons in de mist. Wij geven geen antwoord, zegt Oswald Chambers in zijn boek Geheel voor Hem. We zijn zo druk met God te vertellen waar we wel naartoe zouden willen gaan. We wachten in de hoop dat er iets sensationeels zal gebeuren. En als het zover lijkt te zijn, zijn we er vlug bij terwijl we roepen, hier ben ik. Telkens wanneer we zien dat Jezus iets groots gaat doen, zijn we van de partij. Maar voor een geringere plicht staan we niet klaar. We kunnen niet kiezen wat wij graag willen doen. Wat Gods plan ook mogen zijn, wij staan paraat. Mozes zei dus, hier ben ik. Hij stond paraat voor God, zonder dat hij wist wat God zou gaan zeggen of wat hij zou moeten gaan doen. Welke opdracht er zou komen. En wij. Jij en ik. Staan wij klaar. Het is zo normaal dat wij ons laten leiden door menselijke verlangens. Maar als we echt op God gericht zijn, maken we andere keuzes. Mozes zegt, hier ben ik. Dit is eigenlijk de reactie van een dienaar. Willemien en ik lezen op het ogenblik uit de psalmen aan tafel. Dat lezen we altijd een stukje uit de Bijbel. En onlangs hadden we de psalm waarin staat dat de psalmist zegt, mijn ogen zijn op u gericht zoals een dienstknecht op de handen van zijn heer. En een dienstmaagd op de handen van haar meesteres. Kijken naar wat God wil. Een dienaar zijn. En dienaar zijn is een uitdaging. Want je hebt dan de minste plaats. Hè? Je staat onderaan de ladder. Maar de vraag is, wil jij een dienaar zijn? En wat voor dienaar dan? En hoe zijn we dan dienaar? Ik wil met jullie gaan naar Matteüs 20. Matteüs 20, vers 25 tot en met 28. Matteüs 20, vanaf vers 25. Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volk onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensen zo niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover Gods woord. Ik had het dus over mogelijkheden.
kijken. Ben ik er nu wel? Ja. Ja. Ik ben in de buurt.
Mozes in dat gesprek met God noemt zichzelf dienaar. En hij ziet zich daarmee als ondergeschikte aan God. En dat is de juiste houding voor ons als mensen. Als we dienaar willen zijn, dan moet je jezelf zien als ondergeschikt, in dit geval aan God. Nou, als je dat denkt, dat dat betekent dat Mozes eigenlijk gewoon dingen moest doen voor God en voor de rest geen relatie had, dan heb je dat helemaal fout. Dan zit je er echt helemaal naast. En op een gegeven moment is het zo dat Mozes, zijn broer en zus, Mirjam en Aaron, eigenlijk het idee hebben van, nou, wij kunnen ook wel wat. Wij zijn ook belangrijk. En als je dat zo leest, dan heb je ook het idee dat ze denken van, nou, Mozes stelt niet zoveel voor. Dat is dat jongere broertje, weet je wel, die kan niet zoveel. Wat stelt het allemaal voor, maar God zou dan ook wel door hun kunnen spreken. Want zij zijn toch ook heel geestelijk bezig. En dan komt Gods reactie in Numeri. Numeri 12, vers 6 tot 8. Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? Het is natuurlijk heel interessant dat zij vinden dat ze wel het kunnen, maar God heeft Mozes zelf aangesteld. Iemand die zichzelf als dienaar ziet, is door God aangesteld. En je kan zien dat een waar dienaar van God kan rekenen op persoonlijk contact met God en het horen van zijn stem. Een echte dienaar heeft een echte relatie. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt, staat er in Exodus 33. Wie van ons kan hier dat zeggen? Vingers omhoog. En niemand, hè? Mozes had een hele diepe relatie met God. Hij was dienaar en toch tegelijkertijd heel nabij, zeg maar. Dan heb je het over het dienaar zijn. En er zijn twee mooie tegengestelde voorbeelden van in het Oude Testament. Van personen die zich als dienaar moesten opstellen. De een is Gehazi en de ander is Jozef. Gehazi ervaarde allerlei wonderlijke zaken in zijn leven. En Jozef had allerlei wonderlijke dromen. En beide ervoeren Gods openbaringen en handelen op een bijzondere manier in hun leven. Gehazi was een dienaar van de profeet Elisa. Hij zag letterlijk een engelenleger rond de stad waar hij en Elisa zich bevonden. Hij heeft meegemaakt dat Elisa een kind uit de dood deed opstaan. Natuurlijk door Gods kracht, maar Elisa was de profeet door wie dat bewerkt werd. En hij heeft meegemaakt dat Naaman, een buitenlandse legerleider, minister, dat die in ene werd genezen van een huidziekte die over het hele lichaam van Naaman was. Duidelijk zichtbaar. In één moment had hij die dingen allemaal gezien. En Jozef, hij had al op 17-jarige leeftijd prachtige dromen. Echt geweldige dromen. En die waren toch echt wel door God gegeven. Maar in zijn jonge enthousiasme en de ervaring dat het toch wel heel bijzondere dromen waren, vertelde hij aan zijn broers en ouders wat hij zag in zijn dromen. Hun schoven bogen zich voor die van hen. En dan staat er wat later in Genesis 37. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor me neer. Toen hij dit aan zijn vader en broers vertelde, wees zijn vader hem terecht, zeg, wat is dat voor een droom? Moet ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Nou staat er dat de broers hem wel konden vermoorden. En dat was niet zomaar wat. Dat is niet zo, dat zeg je zo eventjes. Hè, van, kan je wel afmaken of zo. Nee, dat was echt. Ze konden hem echt wel vermoorden. Ze hadden een bloedhekel aan hun eigen broertje. Ja. Allemaal bijzondere dingen. Beide hadden bijzondere ervaringen. Die echt door God gegeven waren. En was hun leven opwindend? Nou, nee, niet echt. Gehazi was een knecht, een dienaar van een profeet. En had geen leidinggevende functie. Hij moest gewoon doen wat die profeet zei. En Jozef, ja, die zijn leven was ook niet zo opwindend hoor. Je wordt door je broers in een put gegooid. Vervolgens word je verkocht aan slaafhandelaars. Vervolgens word je als slaaf aangesteld. Kom je uiteindelijk in de gevangenis terecht. Nou, dat is niet waar wij voor zouden tekenen, toch? Nee. Nee, niet echt, hè? Nee. We hebben wel betere plannen, toch? We zien ons wel staan vooraan en luister maar naar mij. Nee, ze moesten op een gegeven moment ook in die situaties gaan dienen. Dienaar zijn. Eigenlijk leken in die zin hun levens wel een beetje op elkaar. Alleen dat leven van Jozef was echt wel door tegenspoed gekleurd. Dat viel niet mee. Was er ook een essentieel verschil? Ja, dat meen ik gevonden te hebben. En dat werd zichtbaar onder verleiding. Een worsteling met begeerte. Gehazi trapt erin. Nou, die Naaman die was genezen. En nadat hij genezen is, gaat hij terug naar de profeet, naar Elisa. En hij zegt van nou Elisa, ik vond dit toch wel heel fijn. Ik heb hier wat spullen voor je. Een hoop geld en kleding en weet ik wat allemaal. En Elisa zegt van nee, doe ik niet. Ik heb je niet genezen, dat heeft God gedaan. Dus ik hoef niks te hebben. Ik denk dat is wel een goeie voor van die genezingspredikers tegenwoordig. Hè? Nou ja, dat doen we gewoon gratis. Als Elisa dat heeft gezegd, gaat Naaman weg. En dan zie ik Gehazi voor me van, oh stomme Elisa, stom. We hebben het niet breed. We kunnen wel wat gebruiken. En Gehazi gaat naar huis, pakt zijn auto, karretje erachter, gaat achter Naaman aan. Haalt hem in. En ze komen op de parkeerplaats. En dan zegt hij tegen Naaman van, de profeet heeft net een aantal profeten op visite gekregen en we hebben niks om ze aan te bieden. Je hebt gezien hoe arm we zijn. Mijn loontje houdt ook niet over. Zou je dat kunnen helpen? Nou, Amon, ja, natuurlijk. Nou, hij laat zijn karretje vol, de auto ook nog vol en gaat weer terug met al die spullen naar zijn huis. En verbergt ze. Nou, dan komt hij weer bij zijn werkgever en de profeet en zegt Elisa van wat heb je gedaan? Oeps, ontdekt God had schijnbaar tegen de profeet gesproken. Ja, Elisa is er niet blij mee. God was er ook niet blij mee. Dat Gehazi voor de verleiding door zijn knieën was gegaan. Begeerte. En het gevolg voor Gehazi is dat hij over zijn hele lichaam ook een huidziekte krijgt. En Jozef. Jozef had ook met begeerte te maken. Jozef was opgekocht op de slavenmarkt door een Potifar. En zijn vrouw, laten we het Potifera noemen. Die vond Jozef wel leuk. Staat niet in de Bijbel hoor dat ze Potifera heet. Maar ik vind het eigenlijk wel gewoon een leuke naam. Potifar en Potifera. En Jozef is aan het werk voor Potifar en hij krijgt het hele beheer onder van het hele huis, zeg maar, van alles wat die man had, krijgt hij onder zich. En Potifar die kan gewoon lekker gaan golven en tennissen en Jozef die zorgt voor alles. Wat dan gebeurt is dat Potifera denkt van die Jozef is een knappe vent, staat in de Bijbel, hè? Dat is een hele knappe vent, Jozef. En nou is het zo dat van rijke mensen, die vrouwen, dat zijn ook meestal wel mooie vrouwen, hè? Rijke mensen kunnen zich dat veroorloven. Ja. Ja, dat zie je toch vaak. Denk je van, die man die ziet er niet uit, maar hij heeft wel een hoop geld. Krijgt een mooie, waarschijnlijk een mooie vrouw. En Jozef was een jonge vent. In de bloei van zijn leven. En het zal voor hem ook wel verleidelijk zijn geweest. Een mooie vrouw. Die graag met hem naar bed wil. Graag seks. En er staat in de Bijbel dat ze meerdere malen hem verzocht. En hij heeft steeds gezegd, nee, ik wil niet. Ik doe dit niet. En uiteindelijk is ze zo obsessief bezig, dat ze hem de kleren van het lijf scheurt. En hij rent weg. En dat is soms het beste wat je kan doen, hè, bij verleiding. Blijf niet kijken, ren weg. En dat is moeilijk, maar hij doet het wel. Hij kiest om niet in die begeerte mee te gaan. En ja, wat Potifera dan doet, is gaan gillen van... Jozef is bij me geweest en hij wilde wat met me, maar ik ging gillen en toen rende hij weg. En hier heb ik zijn onderbroek in mijn hand. En. En dan denken we van nou, als wij Gods wil doen en niet door de knieën gaan voor de verleiding, dan gaat hij ons zegenen. Hey, Jozef die kwam in de gevangenis terecht. Hè? Ja, niks geen zegen. Niks geen betere functie. Hij had dat gewoon hartstikke moeilijk daarna. Kijk, wij kennen het verhaal, tenminste als je het verhaal kent, dan weet je dat het uiteindelijk helemaal goed komt en een mooie positie krijgt. Maar op dat moment wist Jozef dat niet. En door Gods wil te doen komt hij in de gevangenis. Ongelooflijk. Hoe zit het dan met beloningen van God? Mensen, seks, geld en macht zijn de problemen waar wij mee te worstelen hebben. Waar de kerk van Jezus Christus mee te worstelen heeft. Bill Hybels, jullie kennen hem waarschijnlijk wel. De meeste van jullie hebben wel van hem gehoord. Er zijn kerken die zijn helemaal op wat hij heeft neergezet, zijn er helemaal op die leest geschoeid. Dat is allemaal geweldig. Bill Hybels is daar eens uitgekomen dat... En dat kwam bij meerdere vrouwen vandaan dat hij op seksueel gebied zaken heeft overschreden. Hij ontkent, maar er zijn zoveel vrouwen die het zeggen. En er zijn zoveel details in de verhalen. Het is gewoon waar. Maar hij ontkent. Hij is echt in de fout gegaan. En dan zien we dat dat een man van God is. Die is door God gebruikt voor allerlei dingen. Hij is door de knieën gegaan. Seks. Geld. Hoe vaak lees je niet in de krant dat de penningmeester van een stichting of van de kerk er met het geld vandoor is gegaan. Of tonnen soms heb overgesluist van de kerk via via naar zijn eigen rekening. En macht. Pat Robertson, dat was denk ik anderhalve week geleden, stond in de krant of op internet, ik weet niet meer waar. Stond dat hij een uitspraak had gedaan. Hij vond... Dat Amerika rustig zaken kon doen met Saudi-Arabië, want dat leverde geld en banen op. En we weten dat ongeveer 2 weken geleden een journalist uit Saudi-Arabië vermoord is. Hè? In het consulaat, het Saoedische consulaat in Turkije. En waarschijnlijk, het is te gruwelijk om te zeggen eigenlijk, maar in stukjes is gehakt en zo is afgevoerd. En Pat Robertson, een hele bekende evangelist, zegt van ja, jongens, het gaat om geld en banen. En dat zegt Trump natuurlijk ook. Dus je zegt hetzelfde als Trump. Trump zal je misschien wel aardig gaan vinden. Word je misschien uitgenodigd op het Witte Huis. Word jij belangrijk? Macht. Seks, geld en macht. En jij en ik. Jij en ik. Wij dan. Hebben wij er soms niet ook mee te worstelen? Wie ben jij? Hoe hebberig zijn wij? En wat voor dienaar ben jij? Over Gehazi weten we eigenlijk niet zoveel. Hè? Er staat niet echt omschreven wie die nou precies was. Over Jozef staat het volgende in Genesis 41. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man. Iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen zijn raadslieden. Toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Zij krijgt een geweldige positie aangeboden. Daar kijken we vaak naar. Maar het is er weer eentje van een dienaar zijn, maar dan van de farao. En als je het op die positie fout doet, dan is het kopje eraf. We kijken vaak alleen naar die ene kant, maar niet naar die andere kant. Maar we zien hier dat wat over Jozef wordt gezegd. Er zijn namelijk drie onderdelen van zijn persoonlijkheid die opvallen. Hij is wijs, verstandig en vol van Gods geest. Nou, dat verstandig, daar staat het Hebreeuwse woord bin voor. Dat betekent begrijpen, intelligent zijn, denken, waarnemen. En wijs, daar staat het woord gagam in het Hebreeuws. Waar wij het Jiddische gochme van hebben. Of gochem zijn. Gochem zijn, ja. Slim zijn. Gagam betekent wijsheid, vakmanschap, slim zijn. Dus een echte goochemert is vol van Gods geest. Die maakt de juiste beslissingen. Is ten diepste een dienaar. Maar Jezus was vol van Gods geest. Hij is onze redder, maar ook ons grote voorbeeld om na te volgen. Hij kwam als dienaar, zegt hij in Matthäus 20, dat hebben we in het begin gelezen. En dat wordt praktisch zichtbaar in het voetenwassen van zijn discipelen. Vlak voor het laatste avondmaal, vlak voordat hij gekruisigd zal worden en gaat sterven, neemt hij de houding van een slaaf, de nederigste slaaf, degene die de voeten moest wassen, van de mensen die binnenkwamen. En gaat de voeten van zijn discipelen wassen. In Matthäus 20, vers 28, zegt Jezus dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. En dat is ten diepste wat dat voetenwassen van zijn discipelen betekent. Uitbeelden, zijn kruisiging en sterven om ons vrij te kopen van de zonde en de dood. Het is de ultieme vorm van dienaar zijn. En wij, jij en ik. Hoe zijn wij dienaar? Van nature worden we liever gediend dan dat wij dienen. Ik heb in Zwitserland gestudeerd, hè. En ik heb met een vriend van me heb ik, Willemien en ik waren al getrouwd. We hadden twee kinderen en we hebben onze huisraad met een vrachtwagen, zo'n container op een autootje, weet je wel, ook met je gewone rijbewijs mag je dat rijden. Hebben we verhuisd naar Zwitserland. En dat was in een weekend en op zondag zeiden ze daar waar de college was. Als je nou naar Stein am Rijn gaat, dit is Stein am Rijn. Dat is hartstikke leuk. Je kan op de boot stappen. We woonden in een dorpje net buiten Schaffhausen. Dat lag tegen Schaffhausen aan. Als je dan met de boot gaat, en, nou, ik denk dat je een uurtje, drie kwartier of zo, was je op de Rijn, was je aan het varen. Drie kwartier, denk ik. En dan kwam je bij dit stadje uit. En dat is heel mooi, want in het centrum van het stadje zijn van die vakwerkhuizen, maar ook allemaal van die schilderingen, van die oude schilderingen met vooral de Griekse mythologie erop. Dus wij gingen onderweg. En ik heb deze foto er trouwens bij gedaan om te tonen dat ik echt krullen had vroeger. Hè. Ik zeg dat wel eens, men gelooft het niet. Ik weet niet goed waarom men het niet gelooft, maar ik had echt krullen vroeger. Hè. Dus, dat is mijn vriend. Ik vind eigenlijk, het is ook een foto die wel wat emotie bij me oproept. Want mijn vriend is ongeveer 15 jaar geleden is hij overleden. Dus, en je kan duidelijk zien van, oh, ik heb 9 jaar gewerkt, ik moet zo direct gaan studeren. Dus wij gingen onderweg en we kwamen in dat stadje en dan loop je door het centrum. Het is niet een heel groot centrum, we gingen om het centrum heen lopen. En toen zag ik zagen op de achterkant van het gemeentehuis zagen we een schildering. En er stond onder Zwingli predigt im Stein. Zwingli, en dat weten jullie natuurlijk allemaal, is één van de drie reformatoren. Hè? Je had Luther, Calvijn en Zwingli. Dat waren de grote voormannen, zeg maar, in de 16e eeuw van de reformatie. En ja, die werkte in Zürich, maar hij had dus ook in Stein gepredigd. Hè? En ik dacht, hey, er staat daar in de hoek, daarover tegen dat gebouw staat een bezem. Ik ga er net zoals Zwingli staan, vraag mijn vriend om een foto te nemen met bezem in mijn hand. En ik schreef in ons fotoalbum, Zwingli predigt in Stein en Nico veegt in Stein. Ja, dienen. Hè? Ja. Maar ik zal je vertellen, ik vond het een goede grap. En een week later volgens mij zijn wij verhuisd, of twee weken later, een week later volgens mij zijn wij verhuisd als gezin. Dus de spullen stonden er al, zijn we als gezin verhuisd naar Zwitserland. En we woonden op de campus. En dan moest je dus eerst inschrijven en je moest je ook inschrijven voor praktisch werk. Nou, dat werd je toegewezen. En het praktische werk, hè, dat was natuurlijk om wat geld uit te sparen voor die school. Dat was gebouwen schoonmaken, in de tuin werken en zo. Nou, mocht je raden wat mij werd toegeschoven? Ik mocht vegen. Ja. Ik mocht vegen. En dat was vegen voor het hoofdgebouw, wat aan de doorgaande weg van het dorpje lag. En dat was een meter, denk ik, of 60 of zo, dat ik dan moest vegen. Twee opritten en daar een groot gebouw in het midden. Naast een van de opritten stond een klein vakwerkhuisje en daar woonde een oud echtpaar, echt van het dorp nog. En dat vegen werd ook gedaan omdat de autochtone bewoners van het dorp, die waren dat gewoon. Zaterdagochtend ga je vegen, doe je stoepje, zoals vroeger in Nederland ook wel gebeurde. Hè? Dat was daar nog gewoon. Dus ik was dan bezig en de buurman die ging ook aan de gang, zaterdagochtend. En ik groette hem elke keer vrolijk en soms zei hij niks en soms was het hmm. Meer kwam er niet uit. Na een half jaar was deze man overleden. En ik dacht van, tjoh, dat is voor dat vrouwtje is dat wel erg moeilijk. Laat ik ook hun stoepje erbij nemen. Dus er kwam nog eens 25 meter bij. Na een aantal weken kwam ze naar buiten rennen. Zo in haar Duits, van, het was een beetje Zwitsers-Duits, van, doet u dat al langer? Want ik zie dat het schoon is hier. Ik zeg, ja, ik heb gehoord dat uw man is overleden, nog gecondoleerd. En ik dacht, u bent oud, laat ik het maar doen. Nou, dat vond ze toch wel helemaal geweldig. Hier kreeg ik 5 franken, Zwitserse franken voor. Dat is ongeveer 7 gulden was dat, hè, toen. En wij moesten rondkomen van giften, hè. Ik bedoel, we hebben ons huis daarop gegeten. En dus, nou, dat was wel welkom. En ik zeg, maar dat hoeft helemaal niet, want ik doe het graag voor u. En ik vind het moeilijk voor u dat uw man is overleden. En nee, moest toch aanvaarden. Elke week kwam ze weer met 5 franken aanlopen. En ik elke keer weer zeggen van, nee, hoeft niet. Nou, na 1-2 maanden ben ik daarmee gestopt, want ze deed het toch. Onze jongste zoon, van onze oudste zoon, die ging me wel helpen. Dus die kwam met zijn, die was 3-4 jaar. Een klein kereltje met zijn bezempje. En stoffer en blikje kwam hij ook papa helpen. Ging de buurvrouw ook nog eens een chocoladereep erbij geven. Wij weer zeggen, hoeft niet. Deze toch. En elke keer, als die chocoladereep was gegeven, rende mijn zoon weg, want dan was het werk klaar. En kon papa wel verder alleen werken. Ja. Maar ondertussen had ik ook hele leuke gesprekken met haar. Dus het was het baantje waar alle studenten op neerkeken. Echt hoor, dat vegen was echt van ah, je moet vegen, weet je wel. Maar ondertussen leverde het wel wat op. En wat ook mooi was. We hadden met die school altijd een jaarlijkse open dag. En er was ook een dienst en zo. Toen kwam de buurvrouw in de dienst. En de voorganger van die gemeente. Het was tweetalig werd het gedaan. Duits en Engels. Die kwam naar me toe. Die was helemaal enthousiast. We hebben jaren geprobeerd om hen in de kerk te krijgen en nu komt ze zomaar en vertelt dat jij de stoep veegt en weet ik wat allemaal. En ik vond het zo leuk dat door het vegen van een stoepje iemand in de kerk komt. En het was echt een gezin uit het dorp die niks van al die buitenlanders moest hebben, want ze kwamen over de hele wereld, hè? Zuid-Amerika, Noord-Amerika, de Filipijnen, noem maar op, Afrika, zelfs uit Nederland. En zij kwam daar, omdat ik aan het vegen was en we hadden goede gesprekjes af en toe. Helaas is ze een half jaar voordat we weer teruggingen naar Nederland, we hebben er 4 jaar gewoond, is ze overleden. Ze wilde graag naar papa toe en ze moest geopereerd worden. En ik heb vaak het gevoel van, nou, ze heeft eigenlijk haar leven een soort van neergelegd, van het is genoeg zo. Haar zoons kwamen, want ik bleef doorvegen. Kwamen vlak na de begrafenis, kwamen mij bedanken. Ja, had moeder gezegd, je moet altijd voor elkaar zorgen. Net zoals die jongen die veegt. Dienen. Van nature worden we liever gediend dan dat we dienen. Maar er zijn voorbeelden in de Bijbel van grote mannen die wisten wat het was om dienaar te zijn. Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde gediend. Wij zullen niet datgene kunnen bewerken als Jezus heeft gedaan, is ook helemaal niet het doel. Dat was eenmalig en voldoende voor iedereen. Het betekent redding voor ons en de eeuwigheid. Maar dienaar zijn was Jezus' houding. En dat mag ook onze houding zijn. In het begin van de preek heb ik het gehad over Mozes. Mozes die zichzelf dienaar noemde. En ik heb 4 punten samengesteld, 3 van Mozes. Van wat ik dacht van, ja, dat is dienaar zijn. En de eerste, moet ik tevoorschijn komen, is, jij staat paraat voor God zonder dat je weet wat God zal gaan zeggen of welke opdracht zal komen. De tweede is, jij ziet jezelf als ondergeschikte aan God. En de derde, een waar dienaar van God kan rekenen op persoonlijk contact met God en het horen van zijn stem. Nou, uit het leven van dienaren als Gehazi en Jozef kunnen we leren dat we moeten oppassen voor verleiding. Voor seks, geld en macht. We moeten echt oppassen. En weet dat een echte goochemert vol is van Gods geest. Die maakt de juiste beslissingen. Die is dienaar. Als je echt goochem wil zijn, wel, dan ben je vol van Gods geest. Hoe moet je dienen? Wel, we moeten dienen als ons grote voorbeeld. Het is dienen als Jezus. Wat hij heeft gedaan. Wat dit uitbeeldt. Is ten diepste zijn sterven. Voor onze zonde. Omdat wij het niet redden in dit leven. Ook niet met zicht op de eeuwigheid. Laten we dienen als Jezus. Ik wil met jullie bidden. Heer God, ik wil u danken, Heer, voor uw woord. Voor die verhalen uit het Oude Testament die zoveel tonen. Over het verhaal van u, Jezus. En Heer, we zitten eigenlijk in een korte serie over heiliging. We hebben een uitstapje gemaakt naar dienen. En ik wil u bidden, Heer, dat er iets zichtbaar mag worden van het dienaar zijn van u in ons leven. En dat we uw navolgers zijn erin. Heer, dat we niet alleen enthousiast worden als er geweldige dingen op ons afkomen. Maar dat we bereid zijn om te dienen. En ik dank u, Heer, dat ik dat hier zie. In de gemeente. Mensen die klaarstaan om muziek te doen, koffie te zetten, om stoelen te zetten, om te vegen, wat dan ook. Heer, dank u voor deze voorbeelden in onze tijd. En mogen groeien, Heer. Heer Jezus, in het gelijkvormig worden aan u. En ons dienaarschap op te pakken. Amen.
Dankjewel voor het woord. Sluit wel, tenminste, ik wil iets over mezelf. Ik denk dat ik een jaar of 7 was. En dan krijg je een verlanglijstje voor Sinterklaas. En het was natuurlijk eerst een hond. En toen nog wat andere dingen. Een paard geloof ik. En ik wil boer worden, dus ik wou koeien. En ergens onderaan stond een gitaar. Ik had één oom die nogal een beetje wat geld had. Dus ik kreeg een gitaar. En geen hond. Maar goed, dat maakte niet uit. Dat heeft nog heel lang geduurd voordat ik erop kon spelen. Want mijn vingers waren te kort. Mijn vingers waren te dik. En weet ik het allemaal. Vervolgens kreeg ik van Janne allemaal te horen. Jij kan beter wat anders gaan doen. Want je hebt worstenvingers en zijn veel te stijf. En je zou nooit geen gitaar fatsoenlijk kunnen spelen. Maar je wordt wat ouder. En je komt op een zonderschool. En je gaat naar een tienergroep. En je wilt meespelen. Want ik wilde dienen. Hoe dan ook. Dus ik heb met een persoon uit de kerk zijn we gewoon heel basic huistuin en keukenakkoordjes gaan oefenen. En daar heb ik net zo lang mee bezig geweest tot ik wel mee kon spelen. En toen ik 15 was, speelde ik mee in de dienst in de gemeente, in de zondagochtend en op de jeugd. Wilde ik nog wat verder leren, dus ik denk nou gaan naar de muziekschool. Maar dat werd helemaal niks, want zodra het andere muziek was, kon ik er niks van. Toen heb ik dat jaar gedaan. Ben ik bezig wat met eigen liedjes en dingen. Ook om mensen te bereiken. Inmiddels getrouwd, kinderen. En op dat moment had mijn vrouw zoiets van... Nou weet je, ik wil eigenlijk dat de kinderen ook een beetje muziek leren musiceren. Dus ja, is goed. We zetten wat gitaren neer. En als we wat willen, dan kijken ze maar. Ja, ik zag een blanke piano staan. En die staat wel leuk in het huis met de rest. En dan kan ik weer wat plantjes opzetten. Ik zei, nou ja, oké. Midden in de zomer, een heel verschrikkelijke warme dag. Wij woonden toen op de woonkamer op de eerste verdieping. En we hadden beneden wat slaapkamers. De beste man, die was 67, die piano kwam brengen. Niet dat daar wat mee te maken had, maar piano is wel zwaar. Akoestische ding. Met een andere stevige buurman die te dik was voor in de trap gehad. Toch geprobeerd om eens drie die piano boven te krijgen. De dingen, alle brokken vlogen er vanaf. Uiteindelijk stond na een uur of drie zweten dat ding boven. Hij begon een beetje te pingelen. En we raken in gesprek. En het bleek een broer te zijn van een aalmoezenier van de militaire dienst waar ik bij zat. En dat vond ik heel erg, dat raakt me diep, want die man die heeft mij destijds door een hele lastige periode heen gesleept. Dat raakt me zo enorm dat het een emotioneel ding werd, de piano zelf eigenlijk, heel stom. Er was verder niemand meer in huis, want wij deden toen bij open oma gingen we patat eten op zaterdag. Dus dat was standaard dus een beetje, ik had zoiets van, laat mij maar even thuis rommelen. Dat heeft denk ik een uur of 4 geduurd. Voorheen kon ik mijn gitaar nog niet stemmen op de piano. En na een uur of 4 kon ik mijn eigen liedje spelen op de piano. En 2 weken later stond ik een uitvaart te begeleiden op een kerkorgel waar ik eigenlijk helemaal nooit wat vanaf wist. Ik ben geen pianist, ik kan ook niet spelen. Maar als het voor God is, is het heel wat anders. En ik merk wel dat God me zegent op het moment dat het gaat om hen dienbaar te zijn. En dat vind ik nog steeds een wonder. Tot aan de dag van vandaag, terwijl ik toch een beetje met van allerlei dingen kamp, merk toch dat God me zegent als ik voor hem muziek kan maken. Toch weer wat lang gemaakt. Nou ja, sorry. We gaan daar zingen. Nou moet ik ook weer wat. Ik wil het niet bewijzen, maar dan gaan we gaan wat proberen te spelen. Open your heart.